Voor de zusters namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Aanstaande dinsdagavond, 18 december, vergadert de kerkraad samen met de diaconie. Zo de heren wil aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 7:30. Broeder en zuster Tervelde Steenbergen hebben de heilige doop aangevraagd voor hun dochter Aaltje Klasina. De roepnaam is Hadassa, welke deze morgen bediend zal worden. In verband met het repeteren van de kinderen voor het komend kerstfeest wordt u verzocht de kerkzaal na de eredienst en het feliciteren te verlaten. De handboekjes liggen voor u klaar op de tafel in de hal en de collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na votum en zegengroet met elkaar zingen van Psalm 24, de versen 2 en 5. Het tweede en vijfde vers van Psalm 24 zingen wij na votum en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Amen. Luisteren nu naar de wet van de Heer onze God om ons leven daaraan te toetsen. Daarna zingen we van Psalm 15, vers 1 en vers 2. Eerste en tweede vers van Psalm 15 zingen wij na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Nu samen het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen. U kunt dat vinden op bladzijde 512 in uw kerkboek. Bladzijde 512. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de leer over de doop is als volgt samen te vatten. Ten eerste, wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen. Of we moeten opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel voor ogen gesteld. Dit moet ons ertoe brengen dat wij een afkeer krijgen van onszelf, ons voor God verootmoedigen en onze reiniging en ons behoud buiten onszelf zoeken. Ten tweede, de doop bevestigt en verzegelt ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Wij worden immers volgens het bevel van Christus gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert de Zoon ons ervan dat Hij ons in zijn bloed wast en reinigt van al onze zonden. Hij maakt ons één met zichzelf in zijn dood en opstanding, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door dit sacrament ervan dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil maken. Want Hij eigent ons toe wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zo zullen wij tenslotte volkomen rein in het eeuwige leven een plaats ontvangen te midden van de gemeente der uitverkorenen. Ten derde, omdat elk verbond twee delen heeft, namelijk een belofte en een eis, worden wij door God in de doop ook geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij met de wereld breken, onze oude natuur doden en Godvrezend leven. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten we aan Gods genade niet wanhopen en al evenmin in de zonden blijven liggen, want de doop is een zegel en een volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Hoewel onze kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen daarom toch niet van de doop uitsluiten. Want evenals zij zonder het te weten deel hebben aan de veroordeling in Adam, zo worden zij ook, zonder het te weten, in Christus uit genade tot Gods kinderen aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Dit verkondigt ook Petrus, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God onder het oude verbond bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. En Christus zelf heeft kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat nu, onder het nieuwe verbond, de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, moeten de jonge kinderen als erfgenamen van Gods rijk en van zijn verbond gedoopt worden. En de ouders zijn verplicht hun kinderen bij het opgroeien hun doop te leren verstaan. Laten wij nu Gods heilige naam aanroepen om zo tot zijn eer, tot versterking van ons geloof en tot opbouw van de gemeente dit sacrament te bedienen. Wij willen samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u bent het die naar uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onbekeerlijke wereld met de zondvloed hebt gestraft. Maar de gelovige Noach en de zijnen, slechts 8 zielen, hebt u in uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de hardnekkige farao met al zijn volk in de Rode Zee deed verdrinken, maar uw volk Israël hebt u daar droogvoets doorgeleid, waardoor u toen reeds de doop hebt aangeduid. Pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, bidden wij u of u dit, uw kind, in genade wilt aanzien en haar door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Laat haar door de doop in Christus dood begraven worden en ook met hem opstaan in een nieuw leven. Geef dat het iedere dag haar kruis bij het volgen van Christus blijmoedig zal dragen door hem aan te hangen met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde. Laat haar zo dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw beloften getroost verlaten. Geef dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon met vrijmoedigheid zal verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u, broeder en zuster Tervelde, vragen om op te staan van uw plaats. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop door God is ingesteld om aan ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dit sacrament met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Om nu duidelijk te laten blijken dat u zo de doop begeert, behoort u op de volgende vragen oprecht te antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel zij in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de apostolische geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is. Ten derde, belooft u dat u dit kind, waarvan u de vader en de moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar vermogen zult onderwijzen en laten onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord, broeder Tervelde, zuster Tervelde? Gemeente, na de bediening van de doop zingen wij staande Psalm 105, het vijfde vers. Aaltje Klaasina Tervelde, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Laten wij samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt, en ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. Wij danken u dat u ons dit met de doop verzegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u Hadassa door uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, zodat zij christelijk en godvrezend wordt opgevoed en in de Heer Jezus Christus zal opgroeien en toenemen. Geef dat zij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u aan Hadassa Tervelde en aan ons allen bewezen hebt, zal erkennen en belijden. Geef dat zij gehoorzaam onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus zal leven en krachtig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk zal strijden en overwinnen. Dan zal zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware God, eeuwig loven en prijzen. En zo mag het telkens, Heren, toegevoegd worden aan die kring van het heilig koor der stemmen, dat u zich vergadert en we danken u daarvoor. We danken u voor uw liefde die schittert in wat we mogen zien en horen wanneer de doop wordt bediend. We danken u voor nieuw leven en we danken u, Heere God, dat we zoals gemeente ook vanmorgen opnieuw rondom en onder uw woord vergaderd mogen zijn. En we bidden u, wil dat woord ook verder openen? Wilt u ons hart ermee vervullen en laat ons mogen groeien in Christus uw Zoon? Geef, Heere God, dat we ontdekt worden ook aan onze zonden en onze zwakheid. Opdat we niet onze ankers vastgooien in iets van onszelf en in iets van deze aarde. Maar opdat wij Christus vastgrijpen, hem, Heren, aanhangen. En steeds weer naar deze heiland toevluchten. Ik wil zo geven, Heren, dat we opgebouwd mogen worden in geloof. En wil door uw Heilige Geest ons dat leven ook steeds weer uitdelen. Zegen ons zo, ook in het verdere van deze dienst, dat bidden wij u. In Christus' naam alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God, Jesaja 10, vanaf vers 28 tot hoofdstuk 11, vers 10. Jesaja 10, vanaf vers 28. Zij overvallen Ajat, ze trekken door Migron, te Michmas leveren ze hun legertros. Ze trekken de bergpas door, Geba zij ons nachtkwartier, Rama siddert, Gibeasals vlucht. Gil het uit, o dochter van Galim, pas op, Laïs, arm Anatoot. Madmena vlucht, de inwoners van Gebim bergen zich. Nog heden stellen ze zich op de nop. Ze zwaaien hun handen in de richting van de berg der dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Zie, de Heere der heerscharen, houdt met vervaarlijke kracht de loverkroon af, de reizige stammen worden omgehouwen en de hoge geveld. Het dichte gewas van het woud houdt hij af met het ijzer, en de Libanon zal vallen door de Heerlijke. En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. En op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heeren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen. Want hij zal de geringen in gerechtigheid richten, en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn, en trouw de gordel van zijn heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren, en de panter zal zich neerleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden. De koeg en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen, en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken. Die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu zingen van Psalm 132, vers 7, vers 8... en vers 9, Psalm 132, het 7e, 8e en 9e vers.
Thank you.
De tekst voor de preek is uit het gelezen schriftgedeelte, Jesaja 11, het eerste vers. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 89, vers 2 en vers 18. Psalm 89, vers 2 en vers 18 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zit ik er erg naast, broeders en zusters, als ik denk dat het beeld dat dit eerste vers van Jesaja 11 geeft, bij ons en in ons, vooral en allereerst een gevoel van geruststelling op laat komen. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. Dat is, hoe klein en onooglijk het misschien allemaal is, voor ons toch vooral een bewijs hiervan dat het met de kerk in die dagen en de kerk van vandaag toch nog verder mag. Dat het niet helemaal is afgelopen, maar dat er, hoe miserig en armetierig ook, toch nog altijd iets is dat er overblijft, waar God verder mee kan en waar de Heere ook verder mee gaat. En hoe verwoestend het oordeel ook zijn kan en hoe ver de Heere het ook afbreekt, op de bodem wordt er altijd weer iets gevonden dat toekomst belooft en dat verwachting kweekt. God dreigt wel, God straft ook wel, maar zijn liefde is zo groot dat hij zich ook altijd nog net op tijd inhoudt, zodat er altijd nog iets overblijft. En dat is toch ook het beeld dat we kennen uit bijvoorbeeld Hosea 11, hè, als de Heere zegt, hoe zou ik u prijs geven, Efraïm, u overleveren, o Israël, mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet verder ten uitvoer brengen, ik zal Efraïm niet verder verderven. Want ik ben God, en geen mens, heilig in uw midden. En ik zal niet komen in toerngloed, hè, Hosea 11. Dus zoals we dat met de doop natuurlijk ook vanmorgen hebben mogen horen. En dat hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en aan alle ellende onderworpen, ja zelfs aan het eeuwig oordeel, toch in Christus heilig, gelukkig maar. Wat een opluchting. Nou, precies zo staat denk ik ook het beeld van Jesaja 11 ons vanmorgen allereerst en vooral voor ogen. Want die boom die mag afgehouden zijn, en er staat daar een boomstronk waar geen leven meer in lijkt te zitten, en we moeten van Hadassa zeggen dat ze dan toch tot het, aan het eeuwig oordeel onderworpen is. Maar als je goed kijkt en als je goed luistert, ja, dan zie je toch ook opnieuw een eerste begin opkomen. En dat brengt ons bij de vraag, hoe serieus moeten we eigenlijk het oordeel als kerk nemen? Gaat dat oordeel eigenlijk wel over de kerk? Treft dat de kerk wel? Weet u, die vragen die raken natuurlijk je adventsverwachting en je adventsbeleving en je vreugde straks ook in de kerstdagen. En dat kan dan zomaar de kleur krijgen van de Joodse Messiasverwachting. Die tot op de dag van vandaag ervan uitgaat dat de Messias zal komen om die heilstaat te brengen die hier in Jesaja 11 beloofd wordt als een staat. Hè? Een heilstaat waarin de kerk bevrijd is van al haar vijanden en van alles wat er onderdrukt. De Joodse Messiasverwachting die richt zich dan wel hierop, hè? Alsof Israël de atoombunker is. De enige plaats waar je veilig bent voor het vuur van Gods oordeel, als hij gaat afrekenen met alles en iedereen die zijn kerk bedreigt. Nou, die Joodse Messiasverwachting, die wordt onze adventsbeleving, als wij denken dat het natuurlijk niet Israël, maar de kerk is, die als een atoombunker onderdak biedt op de dag van Gods wraak. Als we nou eens goed Jesaja 11 lezen, broeders en zusters, dan is de kerk die atoombunker niet, hoor. De kerk, dat is die afgehouwen tronk. En die vijanden waar God mee af gaat rekenen, daar hoort de kerk bij. Daar hoort alles bij wat zich tegen God keert. Elk leven dat niet spreekt van ontzag voor de Heere. Elk bestaan dat niet is naar wat er in vers 2 tot en met 5 beschreven staat. Elk leven dat niet beantwoordt aan die eisen, die we daarnet ook met elkaar hebben mogen horen, omdat het verbond toch twee delen heeft, namelijk een belofte en een eis in die nieuwe gehoorzaamheid, dat wordt weggekapt. Dat wordt omgehouden, dat wordt met vuur verbrand. Want God komt niet om af te rekenen met uw en mijn vijanden zonder meer, maar God komt om af te rekenen met zijn vijanden, want God heeft een zaak met deze wereld. God heeft een zaak met zijn rentmeesters en zijn bondgenoten die hem niet serieus nemen en die zijn geboden niet serieus nemen. God heeft een zaak met mensen die denken, ach, dat doet God toch niet. Zo is God toch niet. Daar is hij veel te zacht, daar is hij veel te barmhartig voor. Maar wie zo naar Jesaja 11 kijkt, die leeft bij een valse geruststelling. Die bekommert zich over een dag of 10 meer om zijn eten en zijn feestverlichting, dan om de verlichting door de Heilige Geest. Het thema voor de preek is, Gods komst brengt oordeel. Dat oordeel is allereerst verwoestend en dat oordeel is vervolgens vernieuwend. Gods komst brengt oordeel. Dat oordeel is verwoestend en dat oordeel is vernieuwend. Wanneer ben je eigenlijk een vijand van God? En klopt het wel wat ik net zei, dat God niet komt om af te rekenen met de vijanden van de kerk? Want er staat toch in de catechismus in zondag 19 bijvoorbeeld over de wederkomst en het oordeel dat God al zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang zal overgeven, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen zal in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Al zijn en mijn vijanden, ja, zullen we het wel in die volgorde blijven zeggen. Al zijn, en dus ook mijn vijanden. En weet u, daar hoort dan mijn eigen vlees bij. Daar hoort mijn eigen ik bij. Want ik belijd toch ook met zondag 52 mee dat ik 3 doodsvijanden heb, is het niet? De duivel, de wereld en mijn eigen vlees, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is ook niet voor niks dat wij als gelovigen uitzien naar het moment dat we van onze zonden zullen afsterven en dat we voor Hadassah samen hebben gebeden. En dat ze aan het einde van dit leven door zijn beloften getroost naar hem mag komen. Dat wij volkomen rein en heilig voor God zullen staan. Want die vijandschap tegen God, die rebellie tegen de Allerhoogste, die brutale en die eerzuchtige roof van alles wat aan God toebehoort, ja, die huist hier, heel diep van binnen. En dat is wat Paulus ook van zichzelf zegt als hij aan de gemeente in Efeze schrijft, trouwens ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelend naar de wil van ons vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen, kinderen van de toorn. En wanneer ben je dus een vijand van God? Nou, als je wandelt naar het vlees en niet naar de geest. Als je niet met de wereld en je eigen begeerten breekt, maar je daar juist aan overgeeft. Als je niet heilig leeft voor God en naar al zijn geboden leeft. Als je niet dat bent wat Jesaja in hoofdstuk 11 vers 2 tot en met 5 schrijft over die koning, die niet op grond van geruchten oordeelt, die waarheid en gerechtigheid liefheeft en die God vreest. Als je als Paulus moet zeggen dat je niet doet wat goed is, maar dat wat je niet wilt, het kwade dat doe je en je verlustigt je daarin en je keert die geboden van God de rug toe en je zegt, nou ja, dat komt misschien nog wel een keertje, dan ben je nu een vijand van God. En dan heb je reden om gespannen uit te kijken naar die komst van de Messias, die jou nog net op tijd uit de vlammen van Gods oordeel en als een brandhout uit het vuur gerukt bevrijden zal. Kijken wij zo uit naar Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes? weten wij eigenlijk wel dat Hij echt de enige is die ons voor de vlammen van Gods oordeel kan sparen. Dat we dat leven van ons, hè, dat leven van jou en van mij en van u alleen maar kunnen redden als wij onder het bloed van het Lam wegkruipen en dat bloed verzoenend en heiligend over ons leven druppelt, is dat nou de vreugde van Advent voor ons? Dat er uit de hemel redding komt. En dan geen redding van al die ellende over, om ons heen, waar de mensen hun mond vol van hebben in deze dagen. Maar van deze ellende, dat ik ten dode opgeschreven ben en aan het eeuwig oordeel onderworpen, tenzij er iemand is die mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Of maken onze sfeervolle kerstviering en de eerloze komst van de Heer Jezus Christus dat eigenlijk onmogelijk. En moet er ook van ons gezegd worden, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ons kerstfeest spreekt veel van vertedering, maar spreekt het ook van vernedering. En werpt het kruis ook in uw huiskamer zijn schaduw over de kribbe. Heeft Bethlehem voor ons de klank van de zegen der verwachting of van de vloek van de verachting? Want het is niet voor niks hoor dat het Jeruzalem niet is geworden, de stad van David. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï, staat er in vers 1. De tronk van Isaï. Het afgehouwen en afgeknotte huis van Isaï. Dat wil niet minder zeggen dan dat er iets tevoorschijn zou komen uit het allereerste begin. Bij dat onbekende huis. In die onbekende plek. Van een onbekende schaapherdersfamilie. Waar de jongste zo weinig in tel is. Dat niemand eraan gedacht had hem bij de schapen vandaan te roepen. Het is niet voor niks dat Davids naam hier niet wordt genoemd. En dat er niet staat dat er een reisje zal voortkomen uit de tronk van David. We moeten nog verder terug. Nog dieper afdagen. Nog veel minder verwachting hebben. Het is alsof de Heer hier wil zeggen, het begint weer bij mij. En bij mijn beloften. En bij de koning die ik heb gekozen. En dat er een reis uit de tronk van Isaï zal voortkomen, dat wil niet zeggen dat het uiteindelijk dus toch nog wel meevalt. Want dat het koningshuis van David uiteindelijk wel geslagen, maar niet totaal verslagen is. Maar dat er een reisje uit de tronk van Isaï zal voortkomen, dat wil zeggen dat God zijn belofte niet vergeten is. En dat hij daarom een nieuw begin wil maken. Op dat wonder van de genade gaan we in het tweede punt wel verder. Laten we eerst maar eens goed voor ogen krijgen dat die boom afgehouwen is. En dat het koningshuis er dood bij ligt. Dood, dat wil zeggen er zit ook geen sprankje leven meer in. En het zal uit zichzelf dus ook echt niet meer groeien en tot bloei komen. Er zit niets, ook niet maar het kleinste begin van hoop en verwachting in het leven van het volk en het koningshuis zelf. Neem dat mee, hè, ook voor de kinderen die vandaag geboren worden. Er zit geen sprankje leven in. Dat wordt hier gezegd. Dat wordt door u beleden, beaamd. Beleidt u dat onze kinderen en wij aan het eeuwig oordeel onderworpen zijn. Er is niet iets waar de Heer mee verder wil. En er blijft ook niets over, tenzij God er nog mee verder wil. Is dat ook bij u zo? Is dat bij jullie ook zo, jongens, dat je dat nou begrijpt? Dat je leven er verloren bij ligt. Kennelijk niet. Is dat bij jullie ook zo, dat je leven er verloren bij ligt? Of hebben wij ergens in het verborgen een heel andere stamboom lopen? En denken, nou ja, kom zeg. Nee, wij leven in de levenskring van Calvijn en de Kok en Kuiper en Schilder. Dus er is voor ons behoud. Want dat is de lijn waar God steeds mee verder gaat, toch? Kijk, zo kan de kerkgeschiedenis je geestelijke stamboom worden. En dan wordt er in de geschiedenis door God soms gesnoeid en weggekapt. Ach, maar dan blijft er toch altijd nog wel weer een heel klein beginnetje over. Kijk ons nou eens zitten hier. Ik zeg je, het is er niet. Het is er niet. De mens is Gods vijand geworden. Niet de wereld, maar de mens is Gods vijand geworden. U en jij en ik, wij zijn van nature Gods vijanden. En de dood is dan ook tot alle mensen doorgedrongen, zegt de Romeinen. En ik vraag je om goed naar die afgehouwen boomtronk te kijken. Daar zit geen leven meer in. Ook in dat koningshuis van David niet. Want het is onwaardig bevonden en het is verworpen. En als er nog iets gebeuren gaat, dan gaat het gebeuren omdat Gods beloften een wonder laten zien. En niet omdat er ergens voor God toch altijd nog een klein beginnetje te maken valt met ons als mensen. Kijk, als dat niet tot ons doordringt. Als dat niet eerst tot ons allemaal doordringt en als we in het licht van Gods woord niet eerst onze zonden zien en ons daaraan laten ontdekken en we ons verloren weten voor God, dan blijft het geloof erg oppervlakkig en dan komt ook onze omgang met God heel gevaarlijk dicht in de buurt van alles wat we verwerpen uit dat remonstrantisme en dat arminianisme. Dat God door het kruis van Jezus Christus zichzelf nog de mogelijkheid gaf om met ons verder te gaan. En dan zouden we van Hadassa vanmorgen kunnen zeggen en van Jonathan en van anderen. Ach, als God nou maar een streep onder dat verleden kan zetten. Nou, dan kan God toch vandaag wel met ons verder. Omdat er ergens toch nog wel erg, moet je zo'n klein kindje nou zien. Daar zal toch wel ergens een begin van nieuw leven in zitten. Schattige kinderen. Hoe moeilijk komt het? En komt een mens tot wat de Bijbel noemt een verbrijzeld hart en een verslagen geest. En hoe satanisch sterk is die overtuiging in ons dat het toch niet helemaal mis is met ons. Die afgehouwen tronk van Isaï, die ligt daar tot aan de komst van de Heer Jezus. Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat er na de ballingschap geen koning uit het huis van David meer echt geregeerd heeft? Het is alsof de Heer in die 500 jaar zijn belofte aan David is vergeten. En alsof er niks terecht komt van wat God heeft gezegd, namelijk dat er altijd bij Davids huis één op de troon zal zitten en dat zijn koningschap een eeuwig koningschap zal zijn. Daar ligt een lange tijd tussen van 500 jaar, waarin die tronk van Isaï geen spoor van leven laat zien, maar uitgestorven blijft liggen. En net zo uitgestorven lijkt als die boomstronk en die wortels van Assur en Babel en Perzië. En als Davids naam dan nog genoemd gaat worden, en als het tot leven komt, ja, dan zal dat een leven zijn als van de wederopstanding der doden. Een onverwachte en menselijkerwijs onmogelijke zaak. Het is echt een wachten op de Heer en een hopen op God. En een uitzien naar zijn belofte, en het is dat God trouw is en dat hij nooit een woord laat varen van wat hij heeft gesproken. Maar als het de Heere niet was, broeders en zusters, dan was het ook daadwerkelijk afgelopen geweest met dat koningshuis van David. Dat moet goed doordringen. En daarom staat er ook niet dat er uit de tronk van David nog een reisje zal voortkomen, maar gaat God terug naar waar het begonnen is. Naar zijn keuze, naar zijn genade, waardoor een onbekende en onbetekenende herdersjongen uit het huis van Isaï een koning naar Gods wil geworden is. Laat Juda dus maar niet te veel naar Assur kijken en zich verheugen over wat God met Assur gaat doen. Nee, laat Juda vooral eerst maar eens kijken naar wat het zelf is. Een afgeknotte boomstronk zonder enig hoop op herstel, tenzij God zich ontfermt en hij nieuw leven wil geven. De kerk van die dagen. ligt er net zo verloren bij als de wereld eromheen. Ja, zegt Petrus, het oordeel begint zelfs bij de kerk. Kijk, daar heb je nou woorden uit de Bijbel als ternauwernood. En nog net op tijd. En als een brandhout uit het vuur verrukt. Woorden die je naar Christus drijven en je aan je zaligmaker vastmaken. Niet als een boodschap van grote blijdschap voor frauduleuze herders en trotse schriftgeleerden. Maar als het genadewoord voor zondaren zoals ik er zelf een ben. Want als u, Heere, de zonden in gedachtenis houdt, Heere, wie kan bestaan? Ik wil daar op dit punt nog graag één ding van zeggen om het beeld dat Jesaja hier schetst compleet te maken. Eigenlijk begint dat namelijk heel algemeen in hoofdstuk 2 al. Als Jesaja de dag mag aankondigen dat de Heere zal optreden tegen alles wat trots en hoogmoedig is, en meent zich in zijn eigen wijsheid te kunnen handhaven tegenover God. We lezen even uit hoofdstuk 2, Jesaja 2, vers 12 tot en met 18. Jesaja 2 vanaf vers 12. Want er is een dag van de Heere der Heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worden. Tegen alle trots en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Bazan, tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, tegen elke hoge toren en elke steile muur, tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten. Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots van de mannen vernederd en de Heere alleen is te dien dagen verheven. En de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Ziet u dat het beeld van de bomen hier al opkomt in vers 12 en 13. Heel algemeen gaat het over die mens die denkt heel wat te zijn. En dat is dan de mens zonder onderscheid. De Judeër net zo goed als de Assyriër. Nou, zo komt dat dan ook verder naar voren in Jesaja. Want dat omkappen en dat neervellen, dat beeld van dat bomenvellen, dat wordt van Juda gezegd. En van het koningshuis van Juda. Maar dat wordt ook van Asser gezegd. Zonder onderscheid dus ook. Ik geef u de twee voorbeelden bij. Jesaja 6, vers 13. En daar staat dit. En dan gaat het over het koningshuis en over de stam van Juda. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. In hoofdstuk 10, vers 16 tot en met 18, hebben we hetzelfde beeld, maar dan wordt het van Asser gezegd. Hoofdstuk 10, vers 16 tot en met 18. Daarom zal de Heere der Heerscharen, een tering zenden in zijn welgedaanheid. En onder zijn heerlijkheid zal een brand branden als de brand van een vuur. Dan zal het licht van Israël tot een vuur worden en zijn heilige tot een vlam, die op één dag de distels en doorns van Asser verbrandt en verteert. En de heerlijkheid van zijn woud en van zijn gaarde zal hij volledig verdelgen. Ja, het zal zijn als wanneer een mens wegkwijnt en de rest van de bomen van zijn woud zal te tellen zijn. Ja, een jongen zal ze kunnen opschrijven. Ziet u, zonder onderscheid gaat Gods oordeel over alles wat trots is. En over alles wat hoogmoedig is. En over iedereen die tegen God in opstand komt. Dat geldt niet alleen de wereld, dat geldt ook de kerk. Als de kerk niet meer leeft uit dat wonder van Gods verkiezende liefde, ja, dan wordt ze oppervlakkig en hoogmoedig en zorgeloos. Dan wordt de doop tot een sleur en een stukje bijgeloof. Want dan is ze het diepe besef kwijt van wat genade is en van dat wonderlijke en toch van het geloof. Dan drijft ze weg. En dan wordt ze net zo onverstandig als de Galaten. Alsof er ergens heil te vinden zou zijn dan alleen bij dat reisje. Dat daar als het wonder van nieuw leven door God tot bloei wordt gebracht. Dat is het tweede, Gods oordeel is vernieuwend. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe en een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. Dat betekent dus niet, gemeente, dat als het erop aankomt het met de kerk nog wel meevalt. En dat er door God altijd nog wel iets gevonden wordt in ons dat er een nieuw begin mag geven. Nee, dat betekent dat God uit dat dode hout en het door hem afgebroken leven toch nog iets geeft dat leven laat zien. Het is maar een reisje. Het is maar een wortelschuit. En dat komt dan op uit die dode boomstronk. Maar het dankt zijn leven natuurlijk niet aan die dode boomstronk. Het is een wonder. Het is een onbegrijpelijk wonder dat er uit die verloren zaak toch nog iets gaat groeien. Zeg dus niet, zie je wel, er zat toch nog leven in. Ik wist het wel. Zo ernstig kan het toch met ons niet zijn. Nee, deel nou eens wat die engelen daar mogen zeggen. Hè? Ere zij God in de hoogste hemelen. Hij is een God van liefde en genade. Een reisje. Nou, dat is niet zoveel. Een reisje uit de tronk van Isaïe, dat is vanzelfsprekend nog veel minder. Wie zal daar iets van verwachten? Wat valt er te hopen van een kind in de kribbe dat in een dorpje van schaapherders wordt geboren in een bezet en onderworpen landstreek, een heel klein deel van een van de provincies van het machtige Romeinse Rijk? Dat is het wat er met dat reisje en die scheut wordt bedoeld. Het is onooglijk, het staat er wel, maar wat is het teer? Wat is het broos? Wat stelt het weinig voor, zeker als je het vergelijkt met die machtige woudreuzen als Assur en straks Babel en nog weer later dat Romeinse Rijk, die woudreuzen uit vers 33 en vers 34 van hoofdstuk 10. Dat is natuurlijk ook altijd weer het wonder van het geloven. Het wonder van het geloven is dat het zo anders is. Zo helemaal tegengesteld aan alles wat wij als mensen van waarde achten en waar wij van onder de indruk zijn. U moet met dat beeld van dat zwakke en dat aarzelende reisje dat als een wonder daaruit dat dode hout tevoorschijn komt, nog eens even vanaf hoofdstuk 10 vers 28 lezen, zoals we dat gedaan hebben. Dan ziet u meteen wat het doet als een leger, als dat van Assur in die dagen op je afkomt. Want die paar versen, die beschrijven de vernietigende kracht en de doodsdreiging waar dat Assyrische leger mee komt. He, en die plaatsen die hier genoemd worden, ja, die moet u eigenlijk met de kaart meelezen van het noorden naar het zuiden. Het begint een eind verderop, maar het staat stil uiteindelijk bij Nob. Een plaatsje dat zo'n 5 kilometer van Jeruzalem af ligt. Als je goed kijkt vanaf de muren van Jeruzalem, dan zie je de wapenrusting van die Assyrische soldaten dus al glinsteren. En elke verslagen stad, Die ze tegenkomen natuurlijk, in een opmars naar Jeruzalem, die brengt nieuwe vluchtelingen binnen, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Ze zijn al hier, ze zijn al daar, gooi zandzakken voor de muren. Je kunt ze voelen als het ware, je kunt ze horen. En Jeruzalem die houdt zijn adem in, want na Nob zijn zij aan de beurt. Nog een dag misschien, een uur misschien, dan komt dat hele leger voor de poorten van Jeruzalem te staan. Kijk, dat zijn die reizige stammen, die woudreuzen van vers 33. Ik moet er even iets meer van vertellen, hoe kan dat nou namelijk? Hoe kan het nou dat Assur naar Jeruzalem toetrekt? Want we zijn hier nog steeds in de dagen van Agas. En we weten dat Agas toch heel graag een verbond met Assur wilde sluiten. En dat Agas er helemaal niet over dacht om zich aan te sluiten bij de opstand van Rezin en Pekach, hè, de koningen van Israël en Syrië. Agas die had dat namelijk allemaal van tevoren wel aanzien komen. Dat ging helemaal verkeerd aflopen, dacht hij. Je moet Assur helemaal niet boos maken, die moet je te vriend houden. Maar waarom trekt dat leger van Assur dan hier zo ver door? En waarom vallen ze nou behalve Israël en Syrië ook Juda binnen? Nou, dat heeft maar één reden. Dat is schrik aanjagen. Dus ze willen Agas onder druk zetten. Meteen ook de verhoudingen even heel scherp tekenen. Want Juda moet natuurlijk niet denken dat Assur blij is, hè, met een bondgenootschap. En dat Assur zich daardoor verplicht voelt of zo. Geen sprake van. Juda kan zich beter even bedenken wat het is als het Assur niet te vriend zou houden. Het is geen gunst die Juda Assur bewijst. Het is een gunst als Assur Juda spaart. Dat zijn de verhoudingen. Het is een waarschuwing, een heel vernederende waarschuwing. Pas op, Agas, we gaan niet de fout om je tegen Assur te keren, want je ziet het, in een oogwenk ben ik bij je. Nou, dat is die woudreus. Vers 33, vers 34. Dat is die boom met zijn dichte kroon. Een leger dat net zoveel soldaten telt als een hoge boombladeren. En daartegenover staat dan dat reisje. Dat prille nieuwe leven. Je zou eens zeggen dat schuchter een kleine groene boompje in wording. Om het beeld van vanmorgen dan maar helemaal vast te zetten.
En dan zie je een gedoopte Asa tegen dat hele machtige rijk van die boze geesten in de lucht. Want, zegt Paulus, schep niet te strijden tegen bloed en vlees. Dat prille leven. En uit de mond van kinderen heeft God zich sterkte gegrondvest. Dat prille leven. Dat woordje en, hè? Uit het eerste vers, dat mag u ook gerust vertellen, vertalen met maar. Dat zou dan die tegenstelling nog krachtiger uit laten komen. Dat mag vanuit het Hebreeuws ook rustig. Maar er zal een reisje voortkomen uit die afkouwe tronk van Isaï. Maar een scheut uit zijn wortel zal de vrucht dragen. Nou, als je dan zo het hoofdstuk verder leest, hoofdstuk 11, dan blijf je van verbazing en van verwondering even naar adem snakken. Want dan schittert Gods wijsheid ook hier in Jesaja 11. Zo fel als de zon in al haar kracht af tegen de wijsheid van de wereld. En alles waar wij als mensen van onder de indruk kunnen komen. En dan zeg je ook meteen, ja, daar herken ik mijn grote God en Vader van Jezus Christus weer. Die de wereld door de dwaasheid van de prediking redt. Die het goede nieuws van verlossing door het kruis laat verkondigen. Het dorre land zal juichen, de woestijn zal bloeien als een roos. Ja, jubelend getuigen, Gods heil is eindeloos. Dat is de Heer. Die spreekt in zijn goddelijke wijsheid en die het verstand van de wijzen teniet zal doen. Nou, dan blader ik verder. En dan zie ik het daar staan, hè, in Jesaja 53, vers 1 en 2. Dat is zo machtig mooi, juist omdat we het hebben over die bomen. En over dat reisje en over die scheut. Dat is dat stuk, het hoofdstuk van de leidende knecht des Heeren, u weet dat. Wie gelooft wat wij gehoord hebben, aan wie is de arm van de Heeren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Dat is dat reisje. Blader door en ik kom dan bij Ezechiël 17. En daar wou ik ook nog graag maar even met u lezen, vers 22 tot en met 24. Ezechiël 17, vers 22 tot en met 24. Even dat reisje in gedachten houden, hè. Zo zegt de Heere Heere, dan zal ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen en dat in de grond zetten. Van de bovenste der jonge takjes zal ik een twijgje plukken en ikzelf zal dat planten op een hoog en verheven berg. Op de hoge berg Israël zal ik het planten en het zal takken dragen, vrucht voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. En allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder hem wonen, in de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Alle bomen van het veld zullen weten dat ik, de Heere, de hoge boom vernederd en de nederige verhoogd heb. De sappige boom heb doen verdorren en de dorre heb doen uitspruiten. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal het doen. Machtig, hè? Hoe dat woord van de Heere altijd weer zo samenvloeit en zo één is ook in zijn profetie. Wat voor de wereld niet telt en wat achterloos terzijde wordt gelegd, dat heeft God goed gedacht om daardoor redding te geven. Dat is het nieuwe. Dat is het totaal andere waar niemand aan zou denken. En dat in geen mensenhart zou opkomen. Dat God het wonder van het nieuwe leven uit dat dode hout doet opkomen. Zie, de maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. Daarom zal ook het heilige dat in u verwekt is, zoon van God genoemd worden. En dat is de Messias. Dat is niet de vrucht van Israël. Maar dat is ook zeker niet de vrucht van Israël. En dat is niet de trots van de kerk. Want de kerk is het dode hout. En het heeft niets te offeren. En het heeft niets voor te brengen. Maar het is dat reisje, die wortelschuit, die man van smarten, dat kind in die kribbe, die diep verachte, die weggespijkerde knecht bij wie de redding is en door wie er toch nog gezegd kan worden dat God hem gegeven heeft, toen wij nog vijanden waren. Opdat het zou zijn, gerechtigheid Gods door hem. Zo is de Heer. In dat nederige, in dat schuchtere, in dat kwetsbare, dat zich uitstrekt naar het zonlicht. En daar ligt de weg naar de verzoening. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. God maakt een nieuw begin door terug te gaan naar wat geweest is. En zijn volk te leren, dat leven, in die volle en die ruimste zin van het woord, alleen bij hem vandaan komt. En dat er adem is, niet anders dan door het woord van God, dat vlees geworden is. Zeg mij, over wie heeft de profeet het hier, zei die kamerling tegen Filippus, is het niet? Toen die Jesaja 53 voor zich had en las van een lam dat ter slachting wordt geleid en van een schaap dat stom is voor zijn scheerders. En toen die kamerling las van die man van smarten, een man zonder aanzien. Toen zei hij, over wie heeft de profeet het? En dan staat daar zo magistraal en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem, Jezus. Een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. Wat is dat een beloftevolle uitspraak. Ja, uit dat kleine, uit dat teer, uit dat onaanzienlijke en dat verachte, uit dat schuchter en achterloos gepasseerde, groeit iets dat vrucht zal dragen. Dat saaien zal, dat liefde zal brengen en vrede. En dat vriendelijkheid doet opkomen en zelfbeheersing als de vruchten van de geest. Dat het recht zal herstellen en dat alle roofzucht en gif, hè, die samenleving van het elkaar verteren en elkaar bijten en elkaar vereten. Een samenleving waarin de een de ander naar het leven staat en er tussen alle woudreuzen van eigen trots en eigen dunk geen plekje wordt gevonden waar veiligheid huist. Nou, die samenleving, die zal zich onder de hand van deze nieuwe koning herstellen en een lusthof worden waarvan God zal zeggen, en zie, het is zeer goed. Wat is dat nieuw? En wat staat dat tegenover alles waar de wereld mee bezig is en van onder de indruk komt, hè, dat leven onder Jezus Christus, waar de apostelen in het Nieuwe Testament ook steeds weer op wijzen, dat bestaat niet uit kracht. En dat wordt niet door geweld afgedwongen, maar door de geest van God. En zie alstublieft hoe die twee tegenover elkaar staan. Het begeren van het vlees en het begeren van de geest. Bent u er al vol van? Nu u Jezus Christus hebt leren kennen, ben je er al vol van? Of heb je de komst van deze koning tot op vandaag uit je hart weten te weren? Omdat hij daar alles ondersteboven keert. En er ook maar niets van je oude leven laat staan. He, dat oude leven waar de dood is. En waar de doodstrijd brandt in je worsteling om jezelf te handhaven. En je verlangen om zo'n woudreus te zijn. Wat is het machtig dat u mag opvoeden. Naar deze Jezus Christus toe. En dat u van hem mag vertellen. Kind, je was er niet meer geweest. Maar we hebben een heiland. En die zijn jou gelijk geworden. Die lag er niet bij, hoor, in zo'n mooie doopjurk. Die kwam daar in de vernedering, zodat het zingen mocht op die dag, de 16 december 2012. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En daar woont de Heer niet bij die trotsheid en die hoogmoed, doet ze verstaan. God woont bij de nederige en de verbrijzelde van geest. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. Nog als de schriftgeleerden toch eens werkelijk hadden begrepen wat Jesaja hier zegt. Dan waren ze vast met die wijze uit het oosten mee gaan kijken naar dat kind in de kribbe. En dan hadden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd. Maar daar zit dan ook de kwaal. Niet alleen bij de Joden, want het zijn de Joden niet, hè, Heer Jezus, die u kruisten. Daar zit de kwaal. Hier, diep van binnen, in een hart dat ontzondigd moet worden. En er een heiland moest komen, die door God tot zonde gemaakt werd. Die het uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar is te zien, hoe huiveringwekkend, zwaar, het oordeel van God over de zonden is. Een oordeel dat komt, dat verwoestend alles zal wegbranden wat in Gods oog onheilig is. En op die dag zal er maar op één plek ontkoming zijn, gemeente. En dat is bij die banier, de wortel van Isaï, waar Jesaja in vers 10 van spreekt. Als God de aarde schudt, dan blijft alleen het huis van Rahabs zoon staan. Is dat wat uw hart vervult? Grijpt u zo Jezus Christus vast? Kijkt u zo naar hem uit? Want hij komt om de aarde, om uw leven, om uw huiskamer en uw slaapkamer, om de disk drives van uw computer, om dat allemaal te oordelen. En zalig ben je alleen als je in hem gevonden wordt. Amen.
Laten wij samen danken en bidden. Heer onze God, dank dat we zo ons loflied mogen zingen. Dat er genade is, dat er wonder van nieuw leven is. En dan ook, Heere God, een wonder. Dat u uit dat dorre hout, dat vruchteloze, het dode en het doodse, nieuw leven hebt willen wekken. Zo is de komst van onze heiland hier op aarde. Geboren uit de maagd Maria, ontvangen van de Heilige Geest. Zo heeft hij de Adam van het nieuwe verbond al onze zonden voor uw aangezicht bedekt door het bloed dat hij vergoten heeft. En in hem, Heere God, en door hem en tot hem
mocht ook Hadassa gedoopt worden. Zo zijn we allemaal gedoopt, voor zover we gedoopt mochten worden. En zo hebben we uw beloften gekregen, zo staat u daar wenkend in uw vaderliefde. En u roept het ons altijd maar weer toe, kinderen, geef mij je hart. Hier in de hemel, geef dat we dat ernstig nemen, dat we er niet aan voorbij leven. Bewaar ons alstublieft voor het oppervlakkige en het onverschillige. Bewaar ons voor het sleurmatige, bewaar ons ervoor, Heere God, dat we ons leven niet zouden heiligen. Wil bekering geven, ook onder ons. Als dat leven zich niet laat vormen naar uw geboden, als we ons verzetten, als we dat evangelie van genade door Jezus Christus uit ons leven weren, Heere, door misschien wel Heere, Heere te roepen, maar niet te doen de wil die van Hem is. Geef dat we het leren zien, Heere, aan het eeuwig oordeel onderworpen. En geef dat we zo ook kijken naar de komst van onze Redder, die komt om te oordelen. Om alles weg te vagen wat voor uw ogen onheilig is. En Heere, hoe zullen we dan ons leven daarop kunnen stellen? Vanuit de gedachte dat u ons wel zult voorbijgaan. Laat ons toch haastig tot Jezus Christus vluchten. En het in Hem hebben. Zoals we, Heere, dat ook over Hadassa mochten zeggen. Dat ze alles in Jezus Christus heeft. Vader, geef ouders kracht en wijsheid en inzicht om hun kinderen dat te leren verstaan. Dat deze aarde met al haar schatten voorbij gaat. En dat, Heere God, het begeren van deze wereld een begeren is met een doodsgewaar. En als dat alleen maakt, als dat alleen doet zijn, als dat keuzes met zich meebrengt, Heere God, hoe jong ze ook zijn, geef dan dat we ze dat leren verstaan, dat we ze erbij helpen, dat we met ze spreken. Wees ook in het verdriet als we ons daarin machteloos weten, Heere. En dat kun je zo ervaren, juist ook als ouder, dat je te maken hebt soms met afgehouwen tronken. Maar Heere God, dan kunt u alleen nieuw leven geven. Alleen u kunt een hart breken. Alleen u, Heere God, kunt daar het wonder van het nieuwe leven inzetten. En wij bidden u, wil daarin gebeden horen. We bidden u met elkaar en we bidden u voor elkaar. Heer, als we de namen van de kinderen in uw handen leggen. Wil zo met ze zijn. En wil zo met ons zijn. En geef, Heere, dat we juist ook in deze tijd van advent, van verwachten, van toeleven naar elkaar en de wereld om ons heen, spreken over dat wonder van genade en over een mens die in zijn trots en in zijn eigen dunk denkt een woudreus te zijn. En alles bescherming kan bieden, maar door u wordt teruggebracht tot niets, omdat er geen vruchten te vinden zijn. Omdat er geen leven in zit. Omdat er die glorie niet uit tevoorschijn komt. De glorie op uw grote vadernaam. Heer, wat zien we dat ook om ons heen? Dat zien we in onszelf, dat zien we ook in de wereld, ook in het geweld. Vader in de hemel, wij bidden u voor Amerika. Voor al die gezinnen die daar zijn getroffen. Bij die terreurdaad. Waarin nota bene dat jonge leven zo is afgesneden geworden, zo koud, zo doelbewust. We bidden u, Heere God, geef daar ook wijsheid aan de regering. Wil geven, dat daar ook wetten vervaardigd mogen worden die het geweld terug mogen dringen. We bidden u, Heere God, daar waar die 28 slachtoffers zijn. En Heere, dan kan dus ook in de bloei van het leven, en dan kan in een werksfeer, er zomaar dat uur zijn waarop het leven wordt afgesneden en je voor die rechterstoel staat om verantwoording te doen over alles wat je in je leven hebt gedaan, het zij slecht, het zij goed. En geef dan, Heere, dat we bereid zijn om u te ontmoeten, dat we in Christus gevonden mogen worden. Dat we ternauwernood ontrukt zijn, als een brandhout uit dat vuur gered, door Jezus uw Zoon. En dan mag toch ook de jubel doorbreken. Dan mogen we zingen van liefde en genade. Dan mogen we uw goedheid ook prijzen, Heere God. dat u niet verloren doet gaan, maar dat u opraapt, dat u koestert aan uw vaderhart, dat u in uw ontferming uw kinderen overal vandaan haalt, uit de sloppen en de stegen, uit elke stam en taal en natie, om ze te brengen onder die banier van het lam dat geslacht is, Jezus Christus. U zij de glorie, Vader, Zoon en Heilige Geest, u, die dat hele prille leven al in uw armen neemt, u daarover ontfermt, daar beloften aan verbindt, zo rijk, zo diep, Heere God, dat is in geen mensenhart ooit opgekomen. Vader in de hemel, dank dat we u zo mogen kennen, maar er is een reisje voortgekomen, uit die tronk van Isaïe. Elk oog zal hem zien, elke knie zal zich buigen voor deze zaligmaker, Jezus, de Zoon van de levende God. Maranatha, Heer Jezus, kom haastig. Amen. U krijgt gelegenheid, de Heer, uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang gezang 10, de versen 2 en 4. Tweede en vierde vers van gezang 10 is onze slotzang na de collecte.
Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Broeders en zusters ter velde, Jonathan, wat heb jij keurig gezeten, zeg. Wow, dat belooft wat. We hadden het er voor de dienst al even over dat er een goede dominee in zat, maar nou weet ik het zeker. Ja, wij hebben samen geluisterd naar de preek. En weet je, ik denk dan altijd van, ja, het woord moet wel opengaan om je aan je zonde te ontdekken. Want ook dat is een geloofszaak, hè. Wie zal dat zeggen van zijn eigen kind? En als je in de wieg kijkt, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik heb dat altijd best moeilijk gevonden. Om dan te zeggen dat zo'n kindje in zonde ontvangen en geboren, dat geloven wij, hè? Omdat de Heere dat zegt. En omdat David ons dat leert en omdat dat in Romeinen zo op je afkomt. Hè? Zelfs van de begeerte had ik niet geweten, zegt Paulus in Romeinen. Al als de wet me dat niet had leren kennen. Ontvangen in. En geboren in zonde en ongerechtigheid, dat geloof je. En dan die genadeboodschap, dat daar zo'n heel armetierig reisje is. Dat de man van smart is om zijn leven voor haar te geven. En voor Jonathan, voor jullie. Het is zo'n machtig evangelie, dat je er nooit over uitverteld raakt. En dat willen we jullie ook heel hartelijk toewensen en toebidden. Dat je dat mag vertellen, dat je het over mag dragen. Dat ze zijn van hun God, zo liefdevol, zo groot in zijn genade, dat toen ze nog van niks wisten, hij tegen ze zei, en ik heb jou bij je naam geroepen. Van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En jij ook, hoor. Krijg je een hand? Nee, dat dan toch weer niet. Jammer, maar er is nog een weg te gaan. Broeders en zusters, het leek ons goed, de kerkzaal wordt hierna weer gebruikt voor het oefenen van de kinderen. Maar het lijkt ons goed dat de doopouders hier gewoon blijven staan. En dat we zo, zeg maar, de kerk weer uittrekken. Dus als de kerkraad misschien voorop mag, dan kunt u daar rustig achteraan. Jawel?